Geliefde gemeente, soms kom je in een folder of in een tijdschrift een advertentie tegen waar centraal staat een dubbel portret, twee foto's, weliswaar van dezelfde persoon, maar als je dat niet zou weten zou je het haast niet zien, want het is iemand die een of ander wondermiddel gebruikt heeft waar die advertentie dan reclame voor maakt. Of een of ander medicijn gebruikt heeft, een of andere kuur gevolgd heeft. En het resultaat is verrassend, zo niet verbijsterend. Er heeft een totale metamorfose plaatsgevonden. Er staat onder de foto voor en na. En je zou dus haast niet kunnen zeggen of het inderdaad om dezelfde man of vrouw gaat. Waarom begin ik de preek met dat voorbeeld? Omdat wij in Lucas 12... ook twee portretten naast elkaar zien staan. Twee totaal verschillende portretten waar ik ook onder zou kunnen zetten. Voor en na. Of zo u wilt, zonder of met. En de jongens en meisjes hebben natuurlijk wel begrepen, die versen uit Lucas 12, dat ging over twee dingen. Eerst dat verhaal over die rijke dwaas, hoe die leefde, hoe die gestorven is. En daarna over het leven van de discipelen van de Heere Jezus. En je zou bij dat tweeluik kunnen zeggen, dat is voor en na, dat is zonder of met de vierde bede. Hoe ziet iemand eruit wiens leven geleid wordt zonder het gebed, geef ons heden ons dagelijks brood? Nou, dat kun je zien aan de rijke dwaas. Hoe ziet het leven van iemand eruit met de vierde bede? Met het onderwijs dat je daar vervolgens aan mag hangen als het gaat over zondag 50. Kijk dan naar dat andere gedeelte waar de Heere Jezus zijn discipelen zegt hoe hij het wil hebben. En als we daar dan samen op gaan letten, gemeente, u begrijpt, u bent ook vanavond geen toeschouwer, dan vragen we ons voortdurend af, en waar sta ik dan in Lucas 12? Ken ik het onderwijs van zondag 50? Kunnen ze onder mijn foto zetten? Voor of na het onderwijs van God in Christus. Zonder of met de bede, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar weet je, voordat ik met u goed en wel naar dat schriftgedeelte ga kijken, wil ik u eigenlijk twee inleidende opmerkingen meegeven. Twee dingen die toch wel goed zijn om eerst te zeggen als we het gaan hebben over dit gebed, de vierde bede. Wij gaan, zonder dat je dat nou zo ziet in de catechismus, maar wij gaan eigenlijk een nieuwe afdeling aanbreken van het Onze Vader. We hebben eerst drie gebeden behandeld die gingen over God, over de naam van God, over het koninkrijk van God en over de wil van God. Dat is de eerste helft van het volmaakte gebed. Nu komen wij aan de beurt. Er is ook voor ons plek in het gebed. Wel een tweede plek, maar dan toch een plek. Maar dan is het toch wel een beetje opmerkelijk, zou je kunnen zeggen, dat de vierde bede gaat over het brood, terwijl de vijfde gaat over de vergeving. En de zesde over de geestelijke bescherming die wij nodig hebben tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Dus vijf en zes gaan over wat wij dan noemen geestelijke dingen. Terwijl vier gaat over gewone dingen, dagelijkse dingen. Dingen die met je lichaam, met je maag, met je gezondheid te maken hebben. Nou hebben mensen wel gezegd, ja, dat staat dan wel als eerste genoemd in die tweede helft, maar je moet het zo zien, er is sprake van een soort opklimming. De Heere Jezus gaat langzaam toewerken naar wat hij het belangrijkste vindt, maar ik geloof daar helemaal niks van, gemeente. Ik geloof dat we juist uit het gebed des Heren kunnen leren hoe belangrijk ook de Heere Jezus ons lichaam vindt. dat is niet iets van ondergeschikt belang. Dat is niet van als je ziel maar gered is en dan geeft het verder niet hoe het met je lichaam is gesteld. Dat is overgeestelijk en dus ongeestelijk. Nee, de zaligmaker hecht wel degelijk waarde aan uw lichaam. Daarom is die ook lichamelijk voor zondaren de dood ingegaan. Daarom zegt zondag 1, ik herinner u daar graag aan, wat is nou je enige troost beide in leven en sterven? Dat ik in leven en sterven met lichaam en ziel het eigendom ben van de Heere Jezus. Daarom is niet alle aandacht voor het lichaam verkeerd, gemeente. Er is natuurlijk in onze tijd heel veel aandacht voor het lichamelijke en voor gezondheid en voor sport. Maar laten we zeggen, het is geen zonde om je lichaam te verzorgen, om je conditie in de gaten te houden, om aandacht voor je gezondheid te hebben. Ook opdat je daarmee God des te beter zou dienen. Een gezonde ziel in een gezond lichaam. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet je lichaam verwaarlozen of afbreken door een verslaving. Maar dan in het kader, gemengte, van het hele Onze Vader. Het komt nooit op de eerste plek. God eerst. Maar, en dat is een woord wat de apostel Paulus natuurlijk over ons lichaam heeft gebruikt. Gods kinderen moeten wel bedenken dat als ze gekocht en betaald zijn door dat bloed van de Heere Jezus, dat dan van hun lichaam gezegd kan worden, tempel van de Heilige Geest. En daar hangt Paulus allerlei praktische toepassingen aan. Ook die voor het waarschuwen tegen hoererij. Je zou vandaag zeggen pornografie. Vliet de hoererij. Want ook je lichaam moet betrokken zijn in het geestelijke leven. Door Christus. Door de geest van Christus. Dat is één opmerking, gemeente. Over de waarde van het lichaam zoals we dat dan uit het Onze Vader kunnen afleiden. Maar er is nog een opmerking te maken. En dat gaat eigenlijk over de manier waarop zondag 50 dat gebed gaat uitleggen. We gaan er natuurlijk straks van alles over zeggen. Maar ik weet niet of u dat ook is opgevallen. Mij viel dat nou weer eens op. Je zou zeggen dat die eerste zin van antwoord 125, dat dat vooral uitgewerkt gaat worden. Wat betekent nou als je vraagt, geef ons heden ons dagelijks brood. Heren, wilt u ons met alle nooddruft naar het lichaam verzorgen? Alles wat we nodig hebben om in stand te blijven en om gezond te blijven, wilt u dat schenken? Maar dat is nog maar het beginnetje van dit antwoord. Waar vooral de nadruk op valt in antwoord 125. Dat is niet alleen dat dit gebed in de hemel iets gaat doen, dat de Heere op ons gaat achtslaan en dat Hij dan geeft wat we nodig hebben, dat niet alleen dit gebed in de hemel vrucht af moet werpen, maar ik let er vooral op dat het op aarde vrucht moet af gaan werpen. Wat doet dat gebed, dat bidden in afhankelijkheid met die bidder? Om het in twee woorden samen te vatten. Het moet bij die bidder ervoor zorgen dat hij des te meer God gaat erkennen als de oorsprong van alle goeds. En dat hij vervolgens die God gaat vertrouwen. In elk opzicht. Tot in de meest gewone dagelijkse dingen God leren vertrouwen. Maar ik vond dat wel zo'n opmerkelijke gedachte. Je kan al 4, 5 keer de catechismus rondgepreekt hebben en dan komt er toch weer iets dat je denkt, dat heb ik nog niet zo gezien. Ik vond dat zo belangrijk om dat toch vanavond even een onderstreping te geven, gemeente. Wat een diepe gedachte. En wat geeft dit ook weer onderwijs als het gaat om bidden. We krijgen natuurlijk vooral vanaf zondag 45 voortdurend lessen in wat is nou echt bidden. En wat is nou het verschil tussen bidden als een heiden en bidden als een kind van God? Hier heb je zo'n onderscheid. Een heiden bidt opdat hij zijn goden gaat beïnvloeden. En iets van ze gedaan krijgt. Een heiden bidt om de hemel te veranderen. Een christen bidt. En terwijl die bidt, wordt die zelf veranderd. Want bidden is oefenen, gemeente. Ziet u gebeden ook al zo? Je zegt, ja, bidden is een verlanglijstje eens. Nee, bidden is oefenen. Oefenen in godsvrucht. Oefenen in godsvrezen. Oefenen in godsvertrouwen. En in het erkennen, Heere, hier ben ik weer op mijn knieën, want het kan geen dag overslaan. Want iedere dag ben ik diep en steil van u afhankelijk. Laten de mensen maar denken dat ze het zelf kunnen doen. Laten de mensen maar denken dat ze u niet nodig hebben. Maar ik kan geen dag bij die genadetroon weg. En dat leert mij ook de bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is een middel wat de Heere gebruikt om zijn gaven te geven. Maar het is ook een middel wat de Geest gebruikt om een zondaar te hervormen, te reformeren naar het beeld van Christus. Nou, dat als opmerkingen vooraf, gemeente. En met deze kennis gewapend gaan we Lucas 12 lezen. Waar je dus twee portretten tegenkomt, zo zei ik het. Het verschil komt daar heel sterk openbaar tussen iemand die deze dingen niet geleerd heeft en mensen die dat nou op de school van de Heere Jezus wel leren. Nou, we gaan eerst op die foto letten waaronder staat voor of zonder. De foto van die man, ja, dat zal toch je naam zijn, gemeend, dat je zo bekend komt te staan onder de mensen. Tot in 2014 aan toe. Wie was dat ook alweer? Oh, dat was die rijke dwaas. Nou ja, het is natuurlijk een verhaal. Het is een gelijkenis. Maar hoeveel rijke dwazen zullen er in deze wereld geleefd hebben en nog leven? De aanleiding voor het verhaal is, dat is wel vaker zo, een erfeniskwestie. Komt iemand op de Heere Jezus af, die man die heeft een probleem, dat komt door een familielid, een broer van hem, die denkt alles zelf op te strijken, hij wil de erfenis niet delen, en nou is de Heere Jezus toch iemand die zoveel invloed op mensen heeft, daar wordt tegenop gezien, daar wordt naar geluisterd, in ieder geval door zijn volgelingen. Wilt u er niet eens een woord over spreken? Wil u niet eens een keer wat erover zeggen? Spreek die broer van mij eens aan. Misschien is die broer ook wel een discipel, gemeente. Loopt die ook achter de Heere Jezus aan? En zegt die man, nou, vermaant u hem nou maar eens een keer, want het is niet in orde met hem financieel. Maar daar gaat de Heere Jezus dus niet in mee. En dat verbaast u toch niet, gemeente? De Heere Jezus is gekomen om de ogen van de mensen en de harten van de mensen omhoog te krijgen. Op God richten. Op het koninkrijk. Op het geestelijke. En nou zitten hier een aantal mensen helemaal vast aan de aarde. Aan het slijk. Aan de grond. Alle ogen, ja ook de ogen van die man die met dat probleem komt, want die is eigenlijk geen haar beter dan zijn broer. Al die ogen zijn gericht op de centen, de erfenis. Nou, daar gaat de Heere Jezus niet aan meewerken om mensen daar nog meer op vast te binden. Nee, dan gebruikt hij dit verhaal wel als aanleiding voor een stuk onderwijs. En dan komt dus die gelijkenis van die, laat ik zeggen, die herenboer die je zomaar ergens in Israël op zijn boerderij zou kunnen tegenkomen. En ik zeg u, gemeente, we hebben wel eens vaker op die man gelet, maar vanavond letten we zo op hem. Dit is een mens zonder vierde beden. Wat zeg ik? Het is een mens überhaupt zonder enig gebed. Als hij praat, dan is hij ook eigenlijk alleen maar met zichzelf aan het praten. Er is geen moment dat deze man doet wat je van een Israëliet toch mag verwachten. Van een verbondskind, een kind van Abraham, dat hij oog heeft voor de God van Abraham en dat hij al biddend gaat spreken tot de God van Abraham. Maar dat doet deze man helemaal niet. Als je zijn mond open hoort gaan, dan staat hij zo'n beetje zichzelf te mompelen. Dan staat hij tegen zichzelf in de spiegel te praten. Vers 17. Hij overlijde bij zichzelf, vers 19, ik zal tot mijn ziel zeggen, maar waar is God? Wat erg, gemeente, als God dan helemaal weg is. Er zijn meer van die geschiedenissen en van die gedeelten in de Bijbel, waar mensen wel heel prominent naar voren komen. Ergens in het begin van Genesis heb je ook zo'n gedeelte. En dat je langzaam maar zeker een onbehagelijk gevoel krijgt als je het aan het lezen bent. Ze hebben dit gepresteerd, ze hebben dat bereikt, ze hebben dat allemaal gedaan. En dat je eigenlijk na een tijdje zit te denken, ja maar ik zat toch in de Bijbel te lezen. Waar is God in dit leven? Waar is God bij die man en bij die vrouw? En dat is helemaal erg als het om een verbondskind gaat. Ik zeg dat nog een keer. Maar dat is nou wel de werkelijkheid van nature. Laatst zag ik in een boekhandel een boekje liggen. En dat had een heel aangrijpende titel. Het boekje heette God speelt geen enkele rol in mijn leven. Het was een boekje van iemand die gelukkig de lezers probeerde aan te sporen tot een ander leven. Maar van hoeveel mensen, ook van hoeveel kerkgangers, van hoeveel jongeren in de kerk, maar ook van ouderen in de gemeente, zou dat ten diepste gelden. Dat je zegt, dat is eigenlijk de werkelijkheid. Ja, dat valt natuurlijk niet op als je in de kerk zit. Dat valt niet op als je in de catechisatie zo'n beetje meedoet. Maar als je nou echt doorvraagt naar de kern, hoe vaak denk ik nou eigenlijk aan God? Zonder dat iemand me erop wijst. Hoe vaak bid ik tot God? Zonder dat een ander zegt, nou gaan we bidden. Hoe vaak vraag ik naar de wil van God, zonder dat een ander hoeft te zeggen, joh, je moet je Bijbel pakken. Of draait heel mijn leven eigenlijk om het hier en om het nu. Dat dagelijks brood, wat ik dan zelf wel naar me toe zal halen. Daar heb ik God eigenlijk helemaal niet bij nodig. Gemeente, het kan zo zijn in je leven dat je moet zeggen, God speelt geen enkele rol. Dan ben je zelf ook eigenlijk zo'n man als uit Lucas 12. Maar dan zeggen we vanavond heel ernstig, lieve gemeente, denk erom, dat blijft niet zo. Dat God de afwezige is in je leven, dat blijft niet zo. Er komt in ieder geval één moment, dat merk ik aan het einde van die gelijkenis van die man, dat je toch God ontmoet. Maar bij die man is dat op de dag dat hij sterven gaat. Het is pas in vers 20. Op de dag dat hij daar aan het eind van de dag in zijn bed kruipt. Maar hij zal er niet meer levend uitkomen. Deze nacht zal zijn ziel van hem afgeëist worden. O gemeente, dat zal toch wat zijn. Als dat de eerste keer zal zijn dat je echt oog in oog met de Heere staat. Maar dat kan dus, ook als kerkmens. De Heere bewaren ons ervoor, gemeente. Zoek de Heere, jonge mensen, ouderen, terwijl Hij te vinden is. Gedenk aan uw schepper, kinderen, in de dagen van je jeugd. Dat je hem leert kennen voordat hij straks zegt, kom jij eens hier. En dan gaan we je leven evalueren. Dat is wat geweest, gemeente, voor die rijke dwaas. Zonder God geleefd, zonder vierde beden. Zonder afhankelijk leven. En toen moest hij ineens voor God verschijnen. Nou, misschien dat iemand zegt, dominee, ik snap het eigenlijk toch ook wel weer, dat die man niet elke dag heeft gebeden. En zeker niet, geef ons heden ons dagelijks brood. Want die man heeft dagelijks brood. Kijk, dat iemand daar in Oeganda of in Nigeria ergens in een hongersnood om gaat zitten bidden, dat snapt iedereen natuurlijk wel. Dat hij vanuit de nood dan gaat vragen om dagelijks brood. Maar iemand die zoveel heeft, en die man heeft zelfs een ander probleem. Die heeft een luxe probleem. Die weet niet eens waar hij met zijn brood naartoe moet. Met zijn koren. Zijn land had wel gedragen en zijn schuren zijn te klein. Dan snap je dat toch wel, dat die man dan niet de neiging heeft om eerbiedig zijn handen te vouwen en om iets te vragen wat hij toch al heeft. Nou, dat is wel een goede opmerking van uw gemeente. Dat bepaalt er ons dus bij, dat luxe, het besef kan verminderen of zelfs het besef helemaal kan wegnemen dat je God ook voor die boterham nodig hebt. Het gaat in zondag 50 om afhankelijk leven. Maar daar kan een volle spaarrekening en een volle koelkast wel een beletsel in zijn. En daarom is het toch ook nog niet zo vreemd dat in de loop van de afgelopen jaren, toen de economische crisis over de wereld kwam, dat er toch nog wel eens wat mensen gezegd hebben, is deze crisis nou een vloek? Een oordeel? Of is het een zegen? En is het misschien wel een voordeel? Want God kan zoiets toch gebruiken, gemeente, om je die taal, die hoogmoedige taal van bijvoorbeeld vers 19 af te leren. Iemand die maar plannen maakt en iemand die het met zichzelf getroffen heeft. En iemand die jaren vooruit denkt en die alles heeft wat zijn hartje begeert. Om je dat af te leren. Je bent maar een mens. En wat ben je als mens? Afhankelijk van je schepper? Nee, het is ons toch wel duidelijk dat die overvloed, die volle schuren, die uitpuilende schuren, er moeten er nog meer komen, dat dat allemaal in Lucas 12 niet valt onder de noemer zegen. Ik vond het wel treffend wat wij net zongen uit Psalm 37. Dat bestaat dus ook nog, jongens en meisjes. Een ingebeelde zegen. Dat kan. Iemand heeft het heel goed. Iemand kan het niet op. Misschien zegt hij nog wel met zijn mond wat een zegen. En het is geen zegen. Want het is niet met biddende handen verkregen. En het wordt niet met een dankbaar hart genuttigd. Dat is een ingebeelde zegen, gemeente. En dat moet ons voorzichtig maken in het gebruiken van het woord zegen. Want een zegen kan van alles wezen. Het kan zijn dat je iemand Gods zegen toewenst, bijvoorbeeld op zijn verjaardag. En dat je dat echt meent, van harte Gods zegen hoor, voor de komende 12 maanden. Maar dat dat heel wat anders in gaat houden voor die man of voor die vrouw dan dat wij, wat wij denken. Het kan wel een zegen zijn dat die halverwege het jaar wordt stilgezet. Het kan wel een zegen zijn dat de Heer hem ineens gaat confronteren met iets, zodat hij weer tot zijn positieve komt. En hij gaat naar God vragen. Hij gaat bidden. Hij gaat meer bidden. Hij raakt van alles kwijt, maar hij krijgt God ervoor terug. Dat kan een zegen zijn. Maar je had het niet zo bedoeld toen je hem feliciteerde. Je dacht aan rijkdom. Je dacht aan overvloed. Je dacht aan gezondheid. En God dacht aan wat anders. En als we dat tegen elkaar zeggen vanavond, gemeente, dan is het natuurlijk ook een goede vraag. Wat hebben wij zelf voor onszelf in gedachten bij het woord zegen? Bij datgene ook wat je in je leven wilt gaan bereiken. Er zitten hier heel veel jongelui in de kerk vanavond. Fijn dat jullie erbij zijn en meedoen. Maar wat wil je nou bereiken in je leven? En als je zegt, ik wil het verschoppen in mijn leven. Misschien wel net zo ver als die man uit Lucas 12. Waarom wil je het dan eigenlijk zo verschoppen? Je wilt toch niet op die manier eindigen als de rijke dwaas? Waar zou die nou zijn, die rijke dwaas? Waar zou die na afloop van dat gesprek met God gebleven zijn, gemeente? Toen God zijn hele leven met hem ging doornemen. En toen Christus erin gemist werd, waar blijft de mens dan? En daar gaat het toch heen, jongens en meisjes. We moeten voor God verschijnen. En maakt het niet uit hoeveel diploma's en hoeveel titels en hoeveel prijzen en hoeveel centen je bereikt hebt. Maar is je ziel door Christus met God verzoend en heb je heel je leven, lichaam en ziel, in zijn dienst mogen besteden. En daarom is het gebed van iemand die echt wijs gemaakt is door de Heilige Geest ook niet een gebed om miljoenen, gemeente. Echt niet. Die bid, zegt zondag 50 ook, om dagelijks brood. En dat is een beetje bescheiden. Het is voor die man wel genoeg, gemeente, die daar bidt. Die man, ik kom er een tegen, bijvoorbeeld in het boek Spreuken. U kent hem ook wel, die Ager, weet u wel, ook een wijze man. Al vindt hij zichzelf niet wijs, maar hij is nou juist wijs. Door God geleerd. Waar bidt Ager om? Hij bidt, Heere, wilt u me niet arm maken? Want als iemand arm is en hij gaat uitstelen en hij wordt gepakt en ze zeggen dat is er een van de kerk, dan is uw naam te grabbel gegooid. Maar wilt u me ook niet schatrijk maken, Heere? Want ik ken zoveel rijke mensen, zegt Ager, en die wonen in de prachtigste bungalows. En die maken de mooiste reizen en die zeggen als je ze vraagt, wie is God voor jou? Dan zeggen ze, wie is dan de Heere? Ik heb niet nodig gehad om mijn fortuin te vergaren. Ik heb het allemaal zelf bereikt, allemaal zelf gedaan. Mensen als Ager, gemeente, zien ook daar een gevaar in. Zowel armoede als rijkdom. Rijkdom of armoede, geef mij niet, voed mij met het brood. Daar heb je het weer. Het brood mijns bescheidendeels. En hoe leer je zo te bidden, gemeente? Nou, dan moet je bij de Heere Jezus zijn, zegt de catechismus. Hij leert ons het Onze Vader bidden. Hij leert ons ook op de juiste manier en op de juiste tijd te bidden om dagelijks brood. Niet als eerste, tweede, derde, nee, als vierde, maar dan toch ook dat in het gebed. God eerst, dat is een kernles in Onze Vader. En we hoorden het in Lucas 12 terugkomen. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, maar vervolgens mag je ook bidden om die andere dingen. Ook om brood. Nou, gemeente, als ik nou eens even die man uit het eerste deel van ons tweeluik naast zondag 50 ga leggen, dan ziet u meteen dat het klopt wat we vanavond zeggen. Die man heeft geen eerste, tweede, derde bede, dus ook geen vierde bede. Dus wat de catechismus zegt als verklaring van de vierde bede, mist hij ook. Wat houdt het in als iemand zegt, Heere, geef ons dagelijks brood? Dat houdt onder andere in erkennen van God. Dat wij erkennen dat u de enige oorsprong van alle goeds bent. Nou, dat heeft u gezien bij deze man. Die man heeft het helemaal niet over God. Laat staan dat hij hem erkent. God is helemaal afwezig. In de tweede plaats, iemand die deze bede bidt, heeft belang bij de zegen van God. Nou, daar heeft deze man ook helemaal geen belang bij. Hij weet niet dat welvaart op zich niet genoeg is om gelukkig te worden. En dat zit hem in zondag 50 in dat wat ouderwetse woordje gedijen. Dat is wel heel mooi gezegd, maar het staat er wat ouderwets, dus misschien voor de kinderen wat moeilijk. Dat je dus gaat zien en erkennen dat je zorg, je inspanning, je arbeid, maar ook Gods gaven niet gedijen als hij zijn zegen er niet overgeeft. Dat wil zeggen dat je er echt wat aan hebt. Dat je er echt gelukkig van wordt. Dat je er echt blij mee wordt. Dat je er echt kracht uit krijgt. Uit die dingen die God allemaal gegeven heeft. Je kan ze op twee manieren hebben, gemeente. Iemand kan rijk zijn met en zonder Gods zegen. Iemand kan zijn bord vol hebben met of zonder Gods zegen. Maar het scheelt zoveel. Het gedijt wel of niet. Dat je echt er wat aan mag hebben. Nou, dat is iets waar die rijke man nog nooit over nagedacht heeft. En waar natuurlijk de mensen in onze samenleving ook van zeggen, ja, wat zegt die dominee nou wel? Nou, kijk nou eens terug op de geschiedenis van Nederland van de laatste 40 jaar. Zijn mensen nou echt ongelukkiger geworden omdat ze niet meer dankten voor hun eten? Is Nederland nou op de rand van de afgrond terechtgekomen economisch? Omdat we niet meer elke dag vroegen, wilt u ons helpen bij ons werk? En ons dagelijks brood helpen verdienen? De welvaart heeft toch juist een hoge vlucht genomen? En die schrijver, die ex-christelijke schrijver, van wie een boek juist ook in deze weken weer speciaal gepromoot wordt in allerlei acties, Maarten het Hart. Heeft hij niet terecht een van zijn boeken de titel meegegeven? Wie God verlaat, heeft niks te vrezen. Kijk maar om je heen. De rijke dwaas had het wel kunnen zeggen, gemeente. Kijk nou eens naar mij. Toen die nog gezond was, hè? Toen die nog niet in zijn bed stapte voor zijn laatste nacht. Toen had hij dat gerust kunnen zeggen. God hoeft helemaal geen rol in mijn leven te spelen, want ik ben er toch wel gekomen. Zo heb ik het ook wel eens een keer iemand horen zeggen op straat toen ik hem vroeg waarom die niet naar de kerk ging. Maar de eeuwigheid zal toch openbaren, gemeente, dat zondag 50 waar is. Echt waar. Je kan zoveel gaven van God gekregen hebben. Maar je moet genade van God krijgen. Anders gedijt het niet. Dan kun je er een tijdje mee spelen. En straks wordt het allemaal afgenomen. En dan staat een rijke dwaas met een arme ziel. Gemeente, de man uit onze tekst heeft ook, ik ga maar even verder, ook geen godsvertrouwen. Hij mist het niet. Maar wij missen het wel pijnlijk in de beschrijving van zijn leven. Hij blaakt wel van zelfvertrouwen. Dat blijft natuurlijk over. Als je niet bij God elke keer aan moet kloppen om geholpen te worden. Als je met alles en alles van je leven tot en met je boterham bij de hemel moet zijn. Of je mist dat. Wat blijft er over? Zelfvertrouwen. En dat blaakt deze man van, zei ik. Tot en met zijn planning. Hij denkt nog jaren vooruit te kunnen denken. Maar elke dag kan je laatste dag zijn. En als het dan een keer je laatste dag wordt, wat is een mens dan gelukkig, gemeente, als die nou zijn hele leven, dagelijks, let op dat woord dagelijks, zijn leven in de handen van de Heere mocht leggen. Zelfs het oog hebben voor anderen is ook iets wat bij deze man pijnlijk ontbreekt en wat juist zondag 50 ons wil leren. Wat bedoelt u, dominee? Nou, is u inmiddels al opgevallen dat er geen enkel gebed in het Onze Vader met mij begint, met ik? Daar hebben we toch al wel eens vaker over gesproken. Al die beden die de Heere Jezus zijn discipelen op de lippen legt, die gaan allemaal over ons en over wij. En wat is dat juist ook een zegen als je dat in dit opzicht mag doen. Als het gaat over dagelijks brood, als het gaat over de gewone dingen van elke dag. Die dingen die je nodig hebt om in leven te blijven. Dat je zegt, Heere, ik kan daarvoor niet alleen maar voor mezelf bidden. Maar er zijn nog zoveel andere mensen in deze wereld. En die hebben het vaak zoveel minder. Wilt u ook aan die mensen denken? En wilt u mij helpen? Om te zien waar ik kan helpen. Soms via een of andere accept giro voor een stichting of een organisatie. Soms dichtbij. Sliedrecht heeft ook een voedselbank. Want je oog hebt voor een ander. Ik zei, dat wordt ook bij deze man pijnlijk gemist. Want die heeft zogenaamd een probleem waar hij zijn geweldige oogst moet laten. Hij heeft er geen schuren genoeg voor. Ik zei, dat is een luxe probleem. Maar weet u wat een van de kerkvaders heeft gezegd toen hij daar een commentaar op gaf? Ambrosius heeft gezegd, die man heeft helemaal geen probleem. Want de monden van de ellendigen, van de weduwen en van de wezen die om hem heen geleefd hebben. Daar had hij zijn oogst in kunnen doen. Hij hoeft geen nieuwe schuren te bouwen. Er zijn zat schuren, tussen aanhalingstekens, zat mogelijkheden geweest om daar zijn gaven aan kwijt te kunnen. Maar gemeente, dat tekent dan weer een mens zoals die is van nature. Weet u wat een mens van nature is? Dan gebruik ik even een moeilijk woord wat Luther heeft gebruikt, maar het is van de week reformatieherdenking geweest. Dan mag Luther af en toe wel aan het woord komen. Luther gebruikte daarvoor het Latijnse woord incurvatus. Dat betekent iemand die als het ware als een egel opgerold zit. In zichzelf opgesloten. Die kijkt niet naar buiten, maar die kijkt naar binnen. Die is altijd, u ziet hem hier ten voeten uitgemeten. Die is altijd ten diepste met zichzelf bezig. En dan bidt hij dus ook niet. Geen oog voor God, geen oog voor een ander. Maar het gebod en het gebed van de Heere leert ons, ons te zeggen. Wij, oog voor elkaar. Nou gemeente, dat is de eerste foto. Dat is niet zo'n plezierig portret om u te tekenen, maar wel nodig. Dat vindt u toch ook wel. En als het goed is, hebben we allemaal iets herkend in die eerste helft van Lucas 12. Of je zegt, dat is mijn foto. Nou, als je dat vanavond moet zeggen, dan zou ik zeggen, vanavond niet naar bed gaan voordat je de Heere ernstig hebt aangeroepen. Want die man in onze tekst ging ook naar bed, het was zijn laatste nacht. O God, wees mij zondaar genadig. Ik ben opgesloten in mezelf. Ik ben een rijke dwaas. Ik heb nog nooit u echt nodig gehad. En dan ben ik vanavond tegen de lamp gelopen. Heren, zou er nog wat aan te doen zijn? Ik heb vandaag evangelie gehoord over de weg die open is. Over het bloed dat gestort is. Over vergeving die te krijgen is. Mag ik er ook nog wat van krijgen? Dan zou vanavond voor het eerst een echt gebed in je hart kunnen opkomen. Het kan natuurlijk ook zijn dat u zegt, dominee, die foto komt mij bekend voor, want die staat wel in mijn fotoalbum, maar gelukkig was dat van een aantal jaren geleden. Zo was ik. Ik kan het ook niet vergeten, ik kan het niet uit mijn fotoalbum wegscheuren, want dat moet ik eerlijk blijven herkennen. Toen de Heere mij opraapte, toen hij mij ging arresteren en me ging veranderen, toen heeft hij me zo aangetroffen. Als een mens levend voor zichzelf, een mens zonder gebed, een mens zonder afhankelijkheid. En het kan natuurlijk ook zijn dat er mensen in de kerk vanavond zeggen, dominee, dat is wel een foto uit het begin van mijn familiealbum, maar ik kom hem toch ook nog wel eens een keer tegen hier of daar. Er zijn ook zat dagen, ook na ontvangen genade, dat ik er weer bij gesleept moet worden bij die lessen van zondag 50. Van dat erkennen. De Heer is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt. Ik was blij dat we het vanavond weer een keer zongen. Want dat had ik hard nodig. En dat ik opnieuw leer om God te bedoelen. En om God ook nodig te hebben. Ook voor de gewone dingen van het leven. Want ik ben ook wel weer eens verblind door mijn succes, zegt iemand misschien. Ik ben ook wel weer eens zelfverzekerd. En ik ben ook wel weer eens een egoïst. Die toch een ander weer vergeten is. En het is goed, gemeente, dat we dat er ook bij zeggen vanavond. Dat ook na ontvangen genade het bidden en het beleven van de vierde bede niet iets vanzelfsprekend is. Dat je zegt, nou ja, als je dat nou maar een keer geleerd hebt, afhankelijk, dagelijks je handen vouwen, ook voor je boterham. En dan heb je dat nou eenmaal geleerd, dan gaat dat mee in het leven. Nee, dat is een strijd. Dat is een worsteling. Staat in zondag 50. Let u op die laatste regel. Dat wij ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Maar dat trekken, gemeente, zit kracht achter. Dat kost inspanning. Want je zit als het ware als kauwgum aan een muur. Zit je vast aan de aarde, aan de schepselen. Het vertrouwen op wat van hier beneden is, dat kost inspanning iedere dag. Om je hart op de Heere te richten. En nogmaals, hoe leert een mens dat? Op de school van de Heere Jezus. Hij leert ons bidden. Hij leert ons ook te leven zoals zondag 50 zegt dat we moeten leven. En dan ben ik bij het tweede portret, gemeente. Ik wil eerst eens zeggen, of eigenlijk aan u vragen, is u opgevallen bij het overgaan van vers 21 tot en met vers 22, als dat andere gedeelte begint, in wat voor totaal andere sfeer je dan terechtkomt dan bij de gelijkenis van de rijke dwaas? Ik bedoel daar ook de toon waarop de Heere Jezus zijn discipelen onderwijst. Dat viel mij ineens op. Want hij heeft natuurlijk reden genoeg om die jongens te waarschuwen voor het leven en het sterven van een rijke dwaas. Maar als hij dan zijn leerlingen gaat aanspreken en hij gaat onderwijzen, ik vind die toon zo ontzaggelijk liefelijk, gemeente. Zo bemoedigend in plaats van veroordelend, zo vertroostend in plaats van vermanend. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk helemaal de stijl van de Heere Jezus. Hij zou op me kunnen schelden, maar hij doet het niet. Hij zou me onder de handen kunnen nemen en me door elkaar rammelen, maar hij doet het niet. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Als je bij de Heer Jezus op school zit, jongens en meisjes, oh, dan heb je zo'n goed leven. Want hij is niet alleen maar een leraar die weet hoe hij het moet zeggen. Hij is ook een leraar met hart voor zijn leerlingen. Hij is de goede herder, die schapen weidt. Hij is geen directeur, maar een herder. En je merkt het aan de toongemeente van het hele schriftgedeelte. Vol op bemoediging, aansporing op een liefelijke manier. Om niet zelf de zaken uit te zoeken. Om niet zelf je vermogen bij elkaar te schrapen. Om niet als een dwaas door het leven te gaan, desnoods met een miljoen op de bank. Maar om als een afhankelijke, vertrouwende discipel tot God op te zien iedere dag. En dan geeft de Heere Jezus ook dat onderwijs erbij, waarin die me op mijn plek zet. He, dat eerste gedeelte van Onze Vader, waarvan we laatst gezegd hebben, je moet hem voor laten gaan, na u, Heere, na u. Dat zegt hij er hier ook bij. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en dan de rest. Daar word je ook nog toegeworpen, maar laat God voorrang hebben. Net als in de eerste drie beden van Onze Vader. Maar als je dan mag doen wat de Heere Jezus je aanraadt. God erkennen, het van hem verwachten, hem laten zorgen. Dan geeft dat rust, gemeente. Nogmaals, let u op de sfeer van de beide portretten. En denk dan ook nog eens even terug aan die man waar we net mee begonnen. Hij heet een rijke man. En zijn buren hebben misschien wel met jaloerse ogen gekeken naar zijn boerderij. En naar zijn schuren. En naar zijn kleding. En naar alles wat zijn familie zich kon veroorloven. Maar vindt u dat nou, ook als het nog goed met hem gaat hoor. Maar vindt u dat nou echt een portret om jaloers op te worden? Want die man heeft eigenlijk alleen maar zorgen, gemeente. Ineens dacht ik dat ook, dat heb je ook iets wat je dan een keer opvalt in zo'n geschiedenis. Maar die man heeft alleen maar zorgen. Zelfs de overvloed die hij krijgt, bezorgt hem nog een probleem. Nou, ben je dan rijk of ben je dan arm? En toen moest ik denken aan al die zogenaamde rijken, die groten der aarde. Die dan soms in lijsten staan. Die een heeft zoveel miljard en die heeft zoveel miljoen. Nou ja, je moet maar geen kennis nemen van de bladen waarin het leven van die mensen beschreven wordt. De een is voor de derde keer gescheiden en de ander is net weer afgekikt in een kliniek. En de derde die is bedreigd door een afperser en de vierde die heeft zelfmoord gepleegd, want die zag er toch niet meer zitten. Met 50 miljoen op de bank en met 3 Oscars gewonnen. En toch niet gelukkig. Dat had de Heer Jezus al gezegd, gemeente. Toch niet gelukkig. Dan kun je beter bij een klein kuddeke behoren. Ja, wie wil daar nou bij behoren? Mensen waar je op neerkijkt. Mensen die niet van de grond komen. Mensen die niet bij de hoge regionen te vinden zijn vaak. Maar zou je daar nou niet bij willen horen? Als tot dat kleine kuddeke gezegd wordt, vrees niet. Het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te schenken. Jonge mensen vanavond, die nog aan de poort van het leven staan, die allemaal keuzes nog gaan maken en die een carrière willen maken en die plannen hebben. Welke keuze zou een mens nou het liefste maken? Voor de koninkrijken der wereld, die de Heer Jezus ook een keer voor zich uitgestald heeft zien worden toen hij op die berg verzocht werd door de duivel. Hij had 1 keer hoeven te knielen en het allemaal gehad. Dan was hij ermee opgeschoten. Of voor dat ene rijk waar Lucas 12 ons op wijzen wil, dat koninkrijk van de genade, Dat koninkrijk waarin het niet om mij draait. Maar daar word ik ook voor ingewonnen, gemeente. Waarin het om hem gaat. En waarin ik als zondaar er zo goed mee af ben. Ja, het zegt er meteen wel bij natuurlijk. Als je nou gaat bidden wat de vierde bede zegt. Als je nou zo gaat leven zoals de Heere Jezus dat wil. Zelfs voor je boterham God nodig hebben. En als je zondag 50 probeert in praktijk te brengen. Dan heb je natuurlijk in 2014 wel een hoop tegen. Je wilt je oog richten op de hemel. Terwijl alles om je heen. De folders en de kranten en de nieuwsberichten. En alles en iedereen naar beneden wijst. Het is net de wet van de zwaartekracht. Alles trekt altijd naar de grond toe. Gemeente, dat is ons leven hier in 2014. Alles trekt naar beneden. Een strijd om dan Sursum Corda te bidden. Met het hoog, met het hart omhoog te leven. Een strijd om God te erkennen, terwijl je voortdurend door mensen omringd wordt die zeggen, joh, God erkennen, die God voor jou bestaat helemaal niet. Dat is een hersenspinsel. Daar hebben ze honderden jaren gedacht dat hij er was, maar hij is er helemaal niet hoor. En om hem dan te erkennen, gemeente. Zijn zegen nodig te hebben. Terwijl je ook wel eens een keer aangevochten wordt met het probleem van Asaf, heren. Die man vraagt nooit om uw zegen. Het lijkt net alsof het bij hem altijd goed gaat. En mijn bestraffing is er elke morgen. Dat is ook een aanvechting. En hem dan in alle dingen nodig te hebben. Ook in de dagelijkse dingen. Terwijl nou juist die dagelijkse dingen zo'n obstakel kunnen zijn. Juist die 30 dingen die ik vandaag moet doen. Want die moeten allemaal af. Dat moet allemaal gebeuren. En dat juist daardoor de tijd opgeslokt wordt voor God en voor de geestelijke dingen. En om nou echt op de Heere te vertrouwen, gemeente. Op God vertrouwen. Terwijl zoveel stemmen om je heen zeggen, vertrouw nou maar op ons. Op je verzekeringsagent. Op je pensioenfonds. Als het niet zo ernstig was, gemeente, zou het bijna lachwekkend geweest zijn. Maar ik hoorde van de week een of andere reclame op de radio voor een pensioenfonds. En toen kwam dat woord terug wat al vele jaren geleden gebruikt werd. Wat ik al lang niet meer gehoord had, maar ik hoorde het nou weer. Het Zwitserleven gevoel. Kent u dat woord nog? Ik dacht, nou daar zijn we vanaf na 5 jaar crisis. Maar toen kwam het toch weer voorbij. Zwitserleven gevoel. Dat gevoel wat de mensen je dan willen bieden. Als je nou bij ons komt en als je bij ons dan investeert en als je bij ons je premie afdraagt. Straks jaar in jaar uit als een gezonde senioren reizen maken, genieten. Het mooiste uit het leven halen. Schaapjes op het droge. Gemeente, als er nou iets in de afgelopen jaren gebleken is, dan is toch wel de ijdelheid van dat soort denken. En dat zou nou juist zo'n zegen van zo'n crisis kunnen betekenen. Dat je daar wat van geleerd hebt. Heren, dat is allemaal ijdele bespiegeling. Laat een ander daar nou maar achteraan lopen en in geloven. Maar dat is uiteindelijk iets wat helemaal ontmaskerd is. Niks Zwitserleven gevoel. Het gaat om het koninkrijk. Het gaat om het godsvertrouwen. Net als de mensen die voor ons in allerlei andere tijden geleefd hebben, maar dat betracht hebben. Je kan met een reformatieherdenking daar ook wel eens een indruk van krijgen. Als je dan terugdenkt aan wat die mensen toen hebben meegemaakt, maar ook wat ze geestelijk tot in de dagelijkse dingen beleefden. Heren, geef ons daar iets van terug. Van dat vertrouwende, afhankelijke leven. Uit die tijd van de reformatoren. Of uit de tijd van de afscheiding. Of uit de tijd van mijn overgrootmoeder. Die in de jaren 30 haar gezin moest grootbrengen. Maar toen hadden ze iets wat ik kwijt ben. Kan dat terugkomen, gemeente? Ach, misschien is daar heel wat voor nodig. Ook in onze samenleving. Ik weet dat niet. Ik weet wel wat er in ons persoonlijk leven voor nodig is om dat terug te krijgen. Geesteswerk. Maar dan mag je om bidden, gemeente. In crisis of in voorspoed. Maar de schrift leert dat de geest bij machte is om ieder mens, wat die dan ook voor iemand is, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, rijk of arm, om de vierde bede te leren bidden. Het maakt uiteindelijk niet uit of je rijk of arm bent. Dan zie ik in een van de gelijkenissen Abraham en Lazarus aan dezelfde tafel zitten, in hetzelfde koninkrijk. Het maakt uiteindelijk niet uit, gemeente, hoeveel geld je op de bankrekening hebt. Maar of je rijk bent in God, of je afhankelijk werd van de Heere. Nou, laat de prediking daar vandaag aan mogen bijdragen, gemeente. Sursum corda. De harten omhoog. Het oog gericht op de Vader die alles wil schenken. De Zoon die alles betaald heeft. Op de Geest die alles wil toepassen. Opdat de drie enige God door ons erkend, vertrouwd, geëerd en geprezen wordt. Amen.